Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook iedereen die thuis meekijkt en als gast hier aanwezig is, heten we hartelijk welkom. In deze dienst op de vierde adventsmorgen zal vanochtend proponent van de voet uit Veenendaal voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Roel van Capelle van de Domineesakker. Voor degenen die gisteren niet bij de kerstwandeling konden zijn, ligt er achter in de kerk een Elisabethbode en een steen en voor elk kind een Petrus-tijdschrift. Deze kunt u na de dienst meenemen. Er geldt wel, op is op. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 285. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan nu samen zingen Psalm 45, vers 1. 45, vers 1. Na de 10 geboden en de samenvatting daarvan zingen wij: Uw woord is een lamp voor mijn voet. Vanmorgen kreeg ik nog een bericht binnen over Oekraïne, een of ander gruwelverhaal, met de mededeling erbij: lees het maar niet op zondag. Nou ja, dan ga je het ook juist lezen. Toen heb ik gereageerd: nou, ik heb het wel gelezen en met des te meer vreugde zal ik de 10 geboden voorlezen. Want als wij als mensen ons zouden houden, niet eens aan alle 10 geboden, maar alleen ons al zouden houden aan: gij zult niet doden en gij zult niet stelen en gij zult geen vals getuigenis spreken, geen leugens, geen diefstal, geen moord en doodslag, dan zou er al geen oorlog meer zijn. Dan zouden we al heel veel van het slechte nieuws dat ons bereikt niet meer meemaken. Zo goed is God en zo dom zijn wij mensen dat wij ons er niet aan houden. Ik ga ze lezen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Je hoeft geen slaven meer te zijn. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. De schriftgeleerde vroeg aan de Heer Jezus, wat is nou het belangrijkste? En toen citeerde de Heer Jezus Deuteronomium 6 en zei hij, en dat is echt de belangrijkste regel voor Israël, hoor Israël, de Heere onze God is één, is de enige. En gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Maar er is er nog één, die is net zo belangrijk, die is daaraan gelijk. En de Heer Jezus citeerde toen Leviticus 19. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En met deze twee geboden kunnen we het hele Oude Testament samenvatten. Wij gaan samen bidden. Heere God, dank u wel dat wij samen met de mensen thuis deze dienst uit uw hand ontvangen. En dat wij ook met de mensen thuis u de lof mogen toebrengen in ons zingen en in het ons buigen over uw woord. We danken u ervoor dat we deze gelegenheid weer krijgen op deze vierde Adventszondag. U bent onze goede God. En dat is zo'n geruststelling. Mensen zijn niet te vertrouwen. Ze stellen ons teleur. En soms zelfs de mensen van wie wij houden. Laat staan de mensen met wie in de politiek samengewerkt moet worden. Of met wie vrede gezocht moet worden op deze wereld. Wat maken ze er een puinhoop van? Maar in de duisternis die mensen verspreiden, mogen wij van uw goedheid spreken. En mogen wij ook weer heel dankbaar weten dat uw woord een licht voor onze voet is, juist in het donker. En dat uw geboden het pad wijzen om te gaan uit het moeras van de zonde. We bidden u dat wij met vreugde uw geboden aanhoren, met vreugde en naar willen leven, en dat wij met dezelfde blijdschap ook zometeen de schriftlezing en de preek aanhoren. We danken u dat wij u mogen ontmoeten vanmorgen. U hebt ons ook in de afgelopen week begeleid, als het goed ging en we werden gezegend. Voorspoed, prachtig, we danken u daarvoor. Maar u hebt ons ook begeleid als het niet goed ging, tegenslag ons deel was. Dan vluchtte u niet weg, maar dan ondersteunde u ons. En daar danken wij u ook voor. We vragen vergeving voor de dingen die niet goed gingen, die we niet goed deden, die we niet goed zeiden, of dachten zelfs. En we belijden u dat we in het goede ook nog weer tekortschoten. Brengen wij bij u, neemt u onze schuld weg, neemt u onze schaamte weg en plaats ons alstublieft weer voor uw aangezicht recht, dat wij elkaar weer in het gezicht mogen kijken om Jezus wil, omdat hij ons genadig is. We danken u en bidden u om een goede dienst. Uit genade. Amen. Wij gaan lezen. Lucas 1, Zacharias. In de dagen van Herodes, Lucas 1, vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Here. En zij hadden geen kind omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Here binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Here die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem, maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Here. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Here hun God. En hij zal voor hem uitgaan, dat is dan voor de Messias uitgaan, in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Here een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriël die voor God sta. Ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag van deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei: zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Ik ga preken over dit gebeuren hier onder de twee woorden schrik en ongeloof. Schrik en ongeloof. Wij zingen nog voor de preek Psalm 135, dat is een tempellied. Psalm 135, vers 1 en 12. Na de preek zingen we Psalm 138, vers 2 en 3. 138, 2 en 3. Wij kennen allemaal, ja, laat ik het nou simpel zeggen, heel gelovige mensen. En misschien denkt u dan aan uw moeder of denk jij aan je opa, dat je zegt, oh, dat is echt een heel geloof of vrouw. Maar zelfs als wij weten, opa of mijn moeder of mijn broer of de buurman is zo gelovig, leeft zo dicht met God, bij God, dan nog zijn er dingen waarvan je denkt, dat snap ik niet. Hoe kan dat nou? Dat is zo'n gelovige man. En nou doet hij dit. Dat kan ik niet rijmen. Of dat is zo'n gelovige vrouw. En nou zegt ze dat. Nee, dat klopt niet. Ja, en nou praat ik natuurlijk over anderen. Maar het zou natuurlijk ook op onszelf kunnen slaan. Dat wij denken, ja, ik leef echt met God. En dat is mijn grootste vreugde. En dan ga je 's avonds naar bed en dan denk je na over de dag die je gehad hebt. En dan denk je, oh nee hè, hoe kan ik nou toch zo dom geweest zijn? Dat ik dit of dat ik dat, dat past helemaal niet bij het dienen van de Heere God. Ja, je hebt zo'n gezegde, de beste breister laat wel eens een steek vallen. Ja, ik weet niet wat een beste gelovig is, maar de beste gelovige laat ook wel eens een steek vallen. Dat je denkt, hier klopt iets niet. Nou, Zacharias en Elisabeth, dat zijn hele beste gelovigen. Dat zijn echt zeer innemende gelovige mensen. Die in alle dingen van hun leven de Heere willen dienen. Ja, zo staat het er echt. Ze waren beiden, dus niet alleen Zacharias, maar ook zijn vrouw Elisabeth. Ze waren beiden rechtvaardig voor God. En wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. Ja, in een andere vertaling staat, beiden waren vrome en gelovige mensen. Die zich strikt aan alle geboden en de wetten van de Heer hielden. Vroom, gelovig, gehoorzaam, nauwgezet in de dienst van God. Het lijkt ook wel alsof de Bijbelschrijver Lucas dat ook aanvoelt, want in dat eerste stuk van wat we gelezen hebben, noemt hij ook elke keer God erbij, van de Heere, zegt hij er dan bij. Ze leefden rechtvaardig voor God en wandelden volgens de geboden van de Heere. Hij bediende zijn priesterambt voor God. Kijk, hij was niet zomaar, ja, ik ben dominee of ik ben priester. Nee, hij was priester voor God. Van, denk erom, het heeft alles met God te maken waarmee hij bezig is. En hij werd aangewezen om in de tempel van de Heere binnen te gaan. Kijk, wij gaan naar de kerk, maar bij wijze van spreken, Zacharias ging naar het huis des Heren. Dat was een ontmoeting met God voor hem. En als er een engel verschijnt, dan zegt Lucas erbij, niet alleen er verschijnt een engel, maar er verschijnt een engel van de Heren aan Zacharias. Dus bij wijze van spreken, zelfs in de manier waarop Lucas over Zacharias schrijft, en ook Elisabeth, hè, later, die zegt, zo heeft de Heere voor mij gedaan. Zelfs in de manier waarop Lucas over hen schrijft, zie je dat dit wel echt heel, heel bijzondere mensen waren. Ze leefden dicht met God. En dat geldt ook van de pijn in hun leven. Want dat was er. Ze konden geen kind krijgen. Elisabeth was onvruchtbaar en nu konden ze om nog een reden geen kind krijgen. Ze waren ook alle twee op leeftijd gekomen. En dat was een schaduw over hun gelovige leven. Zo dicht met God en toch had hij hun gebed niet verhoord en hun verlangen niet vervuld. Geen kind. Nou, dat was in Israël in die dagen, zoals het in arme landen nu nog is, soms. Een ramp, want je hebt een kind nodig om voor je, of kinderen nodig om voor je te zorgen als je ziek en oud bent, hè, je had geen pensioen, je had geen voorzieningen. Kinderen zorgden voor hun ouders. Dus wie doet dat dan als je geen kind hebt? Dus geen kind hebben, dat was een ramp. Maar in Israël was het een extra tegenvaller, want ze verlangden naar de komst van de Messias, de mensen. En je hoopte dat mee te maken, dat jij in jouw leven de Messias zou ontmoeten. Maar als jij het niet zelf zou meemaken, maar je had kinderen, dan kon je hopen dat je kinderen de Messias zouden ontmoeten. Een kind was als het ware een stap dichter bij de Messias, zodat jouw kind of jouw kleinkind, je nageslacht, jouw familie kon vertegenwoordigen als de Messias zou komen. Nou, dat gebed om een kind is in het leven van Zacharias en Elisabeth niet verhoord. Je zou kunnen zeggen dat Zacharias en Elisabeth biddende mensen waren, gelovige mensen waren, leefden met God in woorden, in geloofsleven, in daden. Nee, want ze hielden zich aan al de geboden, ook in daden. Dus het waren gewoon twee voorbeeldige mensen. Zeker ook weer in die tijd. Want als, ja, het is natuurlijk wel ietsje later, als Johannes groot is en gaat preken, dan richt hij zich op de mensen bij wie het zo niet gaat. Die in goddeloosheid leefden, die met de Romeinen heulden, of die heel dubbel leefden, wel vroom praten, hè? Schijn, heilig, wel vroom praten, maar er niet naar leefden. Dus ja, kijk, wij kijken wel eens om ons heen in onze tijd, dat er veel goddeloosheid is en veel, nou ja, half geloof, hoe zeg je dat? Meelopen, cultuur, het hoort een beetje bij de buitenkant. Maar dat was natuurlijk in die dagen precies hetzelfde. Zacharias en Elisabeth waren een prachtige uitzondering. Helaas een uitzondering, maar twee prachtige, gelovige mensen. Nou, ja, kijk, als ik dat dan lees, dan denk ik, waar is de spiegel? Ik moet eens in de spiegel kijken. Mijn vrouw heet toevallig ook Elisabeth. Hoe zit dat nou met ons samen en ons huwelijk? Zijn wij samen bezig te wandelen in de wegen van God? Dat is toch een goede vraag. Kijk, ook een alleenstaande mag dat zich afvragen, uiteraard. Maar omdat het hier over een echtpaar gaat, wordt onze relatie niet alleen gekenmerkt dat we graag samen op vakantie gaan of heel graag samen in de moestuin bezig zijn, maar wordt onze relatie ook gekenmerkt doordat we heel graag samen bezig zijn in de dienst van God. En ook samen onze noden, onze verlangens, onze pijn bij God brengen, want die is er ook in ons leven. Maar ik kijk nog een keer in de spiegel. Ik zou de Heere God nagedacht hebben? Ja, dat is natuurlijk een rare vraag. Zou de Heere God nagedacht hebben bij welke ouders die Johannes geboren zou laten worden? En uiteraard ook bij welke ouders die Jezus geboren zou laten worden. Maar dat hij Johannes geboren laat worden bij Zacharias en Elisabeth, ja, dat onderstreept natuurlijk het wonderlijke van zijn geboorte, omdat het een onmogelijkheid was. Maar het is dus niet bij een jong stijl, dus dat oude stijl, dat had de Heere God wel expres uitgezocht. Maar zou die ze ook expres hebben uitgezocht, omdat het twee, ja, dat worden natuurlijk twee voorbeeldige ouders. Ja, Johannes hoefde geen theologische opleiding te volgen, maar hij moest natuurlijk wel opgevoed worden. En Johannes die moest de voorloper worden van de Heere Jezus. Maar dan denk ik, ja, waar zou die nou beter terecht gekund hebben dan bij mensen die met God wandelden en die biddende ouders waren en die naar de tempel gingen. Dus het ging niet alleen om de goede gewoontes in hun leven en het ging ook niet om hun overtuiging en om hun geloof, hè, dat de Messias zou komen bijvoorbeeld, maar het ging ook echt om hun leven met God. Nou, dat is dan natuurlijk prachtig. Als Johannes zulke ouders krijgt, maar Ik zei net die spiegel, ik kijk er nog maar een keertje in. Ik moet niet alleen kijken van, gelovig leven, kenmerkt dat mij? Maar ben ik ook zo'n vader of ben ik ook zo'n moeder? Grootvader of grootmoeder? Maar dan kan ik het ook aan de jongelui vragen, zouden jullie zulke ouders willen hebben? Heb je liever een vader die naar voetballen kijkt? Nou, dat kan natuurlijk alle twee, hè? Ook een gelovige vader mag naar voetballen kijken. Maar snap je hem? Zou je zulke ouders willen hebben die jou voorgaan in de dienst van God? Meenemen naar de tempel, hè, de kerk in dit geval. Die je opvoeden in het geloof, die je leren bidden. Ja, dat zijn toch geweldige ouders. Of zijn dat saaie mensen? Denk je dat echt? Leven met God, dat is iets heel vreugdevols. Juist ook als er pijn komt in je leven. Zoals bij Zacharias en Elisabeth. Nou, ik maak ze wel een klein beetje erg mooi, toch? Want Zacharias laat toch steken vallen, hè, begin van de preek. Nou ja, dat klopt echt. Zacharias laat wel, wat denkt u, laat hij één steek vallen of twee steken in dit verhaal? Hij schrikt en hij gelooft het niet, wat die engel zegt. Ja, het is wel een beetje apart, hè, dat hij zo dicht met God leeft en zo gericht is op zijn dienst in de tempel van de Heere, dienst voor de Heere, en dan verschijnt er een engel van de Heere, bij wijze van spreken, dat moet een hoogtepunt zijn voor hem, en dan schrikt hij zich een hoedje. Zacharias raakte in verwarring en vrees overviel hem. Dus hij schrok, hij snapte het niet. Hij kon dit geen plaats geven. Hij begreep het niet. En hij was verschrikkelijk bang. Ja, gelovige Zacharias. In verwarring en in vrees. Er wordt natuurlijk ook gezegd, volgende week, of misschien hebben u van Maria al gelezen in de adventstijd, dat de engel aan haar verschijnt. En Maria schrikt ook, vreest ook. En die herders, die schrikken straks ook nog eens een keer. Als er een engel verschijnt. Maar, ja, ik zei net, laat Zacharias nou één steek of twee steken vallen. Als die engel straks hem corrigeert, dan corrigeert die engel hem niet voor zijn schrik. Die engel zegt wel, vrees niet, maar hij wordt stom niet omdat hij zo geschrokken was. Dat wordt hij voor zijn ongeloof. Dus die engel neemt deze schrik en deze verwarring hem niet kwalijk. Sterker nog, misschien is dit helemaal geen steek die Zacharias laat vallen. Wie zou er niet schrikken als God dichtbij komt? Kijk, Gabriel die zegt ook, ik sta bij God, ik verkeer in de nabije omgang met God. Dus dat licht van Gabriel is, bij wijze van spreken, het licht schrikken als God dichtbij komt. Want, ja, wie zijn wij? Wie zijn wij dat wij in dat licht kunnen bestaan? Wie zijn wij als Gods licht schijnt over onze donkerheid? Als Gods licht schijnt in ons eigen hart? Dan schrik je toch. Want wie kan bestaan als de heiligheid van God dichtbij komt? Als Jesaja zelfs in een visioen de engelen ziet rondom de troon van God, dan roept Jesaja ook al, wee mij, ik verga. Als God dichtbij komt, al is dat dan middels een engel, dan is vrees eigenlijk wel op zijn plaats. Stel je nou toch voor dat Zacharias die engel had gezien en gezegd had, dat komt mooi uit, leg me eens uit waarom ik geen kind gekregen had. Dan zou je toch zeggen, dat is brutaal. Kent hij zijn plaats niet? Denkt hij dat hij soms het beter weet dan God? Nee, brutaliteit en vrijpostigheid, dan laat je een steek vallen. Maar die schrik en die vrees, als God dichtbij komt, is eigenlijk heel begrijpelijk. Ja, ik moet aan het van alles en nog wat denken. Bijvoorbeeld, hè, als de avondmaalstafel aangericht staat, dan komt God ook dichtbij in de tekenen van brood en wijn. Dan gaan we toch ook niet met de ellebogen dringend naar voren van ik heb recht op. Dan ga je toch ook met de nodige schroom naar voren, want je gaat op een bijzondere wijze in dat teken iets van God ontmoeten. Maar ik denk ook aan iets anders, en dat is, als ik het nou eens omdraai, hier komt die heerlijkheid van God dicht bij Zacharias. Maar als wij het nou omgekeerd horen, dat wij niet lang meer te leven hebben en dus dicht bij de heerlijkheid van God komen, dan schrik je toch ook. Dan zeg je toch ook niet, dat werd tijd, dan schrik je toch. Als je denkt, oh, moet ik binnenkort God ontmoeten? Van mij uit is er dan reden om daartegen op te zien. En om te denken, hoe zal dat zijn? Verwarring en schrik als God dicht bij mij komt, of als ik dicht bij de ontmoeting met God kom. Maar weet u wat dan zo mooi is? Dat die engel zegt, en dat zegt hij hier, en dat zegt hij bij Maria, en dat zegt hij straks bij de herders, dat die engel dan zegt, vrees niet. Hier zie je toch wel iets heel moois, de schrik van mensen uit, van Zacharias uit, de vrees, en van God uit wordt die vrees weggenomen. God zegt, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet te vrezen voor mij. Je hoeft niet in verwarring te zijn. Zacharias, vrees niet. Ik ben beschroomd, maar van Gods kant uit wordt gezegd, je bent welkom bij mij. En dan gaat die engel verder, uw gebed is verhoord. Het is schrik, het is verwarring, maar het is tegelijkertijd ook heel prachtig wat Zacharias hier meemaakt. Hij maakt hier mee dat van God uit, die verwarring wordt weggenomen en die schrik niet hoeft te blijven. Maar dan dat ongeloof, want dat zit er ook bij Zacharias. Want als die engel verteld heeft dat hij een kind zal krijgen, of dat Elisabeth een kind zal krijgen, en de naam moet Johannes zijn, God is genadig en hij zal preken, hij zal de voorloper zijn, hij zal als Elia zijn. Nou, dat is natuurlijk, ja, dat is wel verpletterend groots, hè? Even voor de duidelijkheid. Dus, kijk, niemand hoeft de vrees van Zacharias hem kwalijk te nemen, maar ja, dat hij niet kan geloven wat die engel zegt. Ja, die engel neemt het hem wel kwalijk. Maar ja, ik begrijp dat toch ook wel. Als je, nou weet ik, weten we natuurlijk niet hoe oud ze waren, maar als je gebeden hebt om een kind, en dat gebed zal allang verstomd zijn, hè, want hij zegt zelf, oud. Nee, als je gebeden hebt, en dat is helemaal al verdwenen, en dat verlangen is doodgebloed, pijnpunt gebleven, uiteraard, schaduw gebleven. Maar En dan ineens een engel en dan ineens deze boodschap, een kind. En dan ineens een bijzonder kind, een profeet. En dan heel dicht bij de Messias. Dus dat niet alleen Johannes dat zal meemaken dat de Messias komt. Maar misschien zal Zacharias dat zelf natuurlijk ook nog beleven. Dat Jezus rondwandelt op aarde. Dat is wel zo overweldigend groot. Ja, dat is niet te bevatten. Dat is niet te bevatten. En dan vraagt Zacharias om een teken. Die zin. Hij zegt, hoe zal ik dit weten? Hoe? Op welke manier? Op welke manier kan ik dit weten dat dit klopt wat u zegt? Hij vraagt om een bewijs, een teken. Dit is niet te geloven. Hoe kan ik dat nou weten? Kom over de brug. Laat het zien. Dat ik dat zeker kan weten. Dat wat u hier zegt, dat geen begoochelen. Dat ik het me nu niet te groot zijn. Hoe zal ik dat weten? Hoe kan dat nou? En kom over de brug met een teken. Ja, dat snap ik ook wel weer, dat die zegt, ja, kan u niet iets meer laten zien, waardoor het enigszins geloofwaardig wordt wat u zegt. Want dit kan ik niet bevatten, dit is te groot. En die vraag om een teken, die is eigenlijk ook helemaal niet verkeerd, toch? Want in de Bijbel wordt zo vaak om een teken gevraagd. Jongens, op wie lijkt Zacharias? Uit het Oude Testament, begint met een A en dan een B, Abraham. Toch, Abraham, die kon ook geen kind krijgen. En die was ook oud, Sarah ook onvruchtbaar, oud geworden. Dit verhaal lijkt op dat van Abraham en Sarah. En Abraham vraagt ook om een teken, kan je zo opzoeken. En dan geeft de Heere God het teken dat hij tussen de geofferde dieren doorgaat. Dat Abraham dat ziet, een soort vuurvlam. Abraham vraagt ook om een teken en hij krijgt het. En Gideon, als die geroepen wordt, ook door een engel, vraagt ook om een teken en hij krijgt het. En als Gideon moet vechten, vraagt hij ook om een teken, hè, met dat kleed dat vochtig wordt of droog blijft. En hij krijgt dat teken. En koning Hiskia, die krijgt horen dat hij niet zal sterven, maar beter zal worden, die vraagt ook om een teken en hij krijgt het. Er wordt zo vaak om een teken gevraagd in de Bijbel. En het wordt zelfs ook verteld. Bijvoorbeeld van de apostelen staat er dat ze wonderen en tekenen deden. De Heer Jezus. Je moet niet overdrijven, zegt Paulus later. Hij zegt nee, de Joden vragen alleen maar om een teken. Hè. De Grieken om wijsheid en de Joden zeggen elke keer, bewijs het nou eens, vragen om een teken. Je moet niet overdrijven, maar het vragen om een teken, dat is op zich ook niet gek, zeer te begrijpen. Maar bij Zacharias neemt die engel het hem toch kwalijk. De engel zegt tegen hem, omdat u niet geloofd hebt, zult u zwijgen. Ja, en laten we maar heel eenvoudig zeggen, die engel die weet het beter dan wij. Wij kunnen heel eind meevoelen met Zacharias. Maar die engel die betrapt hem op ongeloof. Is het zo'n gelovige man? En dan zegt die engel, omdat u niet geloofd hebt. Omdat u te vol was van uzelf. En te vol was van de onmogelijkheid. Ja, dat kan, hè? Dat je bidt, en wij bidden om meerdere dingen natuurlijk, en sommigen van u hebben misschien ooit in hun leven gebeden om een kind, maar wij bidden om heel veel dingen die onmogelijk lijken. Hè, vrede op aarde, gaan we volgende week weer voor bidden. Het is een onmogelijkheid. Lijkt het. En, En dan te horen dat God zegt, ik zend mijn zoon en zijn naam zal zijn Vredevorst. Ja, jongens, dan ga je roepen, bewijs het nou eens. Ik heb trouwens wel eens gesproken met een rabbijn, een rabbijn, over Jezus. Nou, achteraf gezien heb ik dat wel een beetje al te brutaal gedaan. Maar die zei ook letterlijk tegen mij, ik wil het wel geloven, maar kom maar met het bewijs dat Jezus de Messias is. Ik heb geen bewijs, ik zie het niet. Dus dat vragen om een teken, dat kan inderdaad iets zijn van, het ongeloof blokkeert mij, zodat ik God niet meer vertrouw. En daar wijst die engel op, bij Zacharias, van, uw ongeloof staat u in de weg, want God is een God. God is geen God van alleen maar mogelijkheden. God is juist ook een God van de onmogelijkheden. Waar wij zeggen, kan niet. Waar wij zeggen, klopt niet. Waar wij zeggen, dat bestaat niet. Ik stop ermee met geloven. Daar gaat God nog steeds rustig door met zijn heilswerk. U hebt het toch gehoord, Zacharias? De Messias komt eraan, want uw zoon zal de voorloper zijn. Twijfel nou niet aan God. En als u nu om een teken vraagt, dan is dat ongeloof. En die engel, die is kritisch tegenover Zacharias. Bovendien zegt die engel, weet u wel wie ik ben? Ik sta dagelijks voor de troon van God. U praat met een vertegenwoordiger van God. Het is bij wijze van spreken als dat is natuurlijk onzin. Hier iemand komt van Paleis Huis ten Bosch en die nodigt ons uit om. En wij kijken die man aan en zeggen dan, ja, nee, dat is heel vreemd. Dat kan ik niet geloven dat ik daar verwacht word. En dat die man dan zegt, ja, maar weet u wel wie ik ben? Ik ben dagelijks werk ik samen met de koning in één ruimte. En hij heeft het tegen mijzelf gezegd, weet u het wel? Dus die engel die geeft als het ware zijn papieren aan Zacharias. U, ik sta naast u, vertegenwoordiger van God. En gelooft u het nou nog niet? Gelooft u God niet op zijn woord dat ik mag uitspreken? Ja? Nou, en dan zeg ik inderdaad van waar ik de preek mee begon, dat je soms naar je oma of naar je opa kijkt of wie dan ook, waarvan je denkt, zo gelovig. En dan maak je ze een keer mee en dan zie je dat ze toch in verwarring zijn en de draad kwijt zijn en toch ook even niet op God vertrouwen. Gelukkig, ik zeg er maar bij, even, want ook de beste gelovigen, oké, Zacharias, zo'n innemende gelovige man. En nu zegt de engel, Zacharias, jouw ongeloof, dat zit jou nu in de weg. Maar je wilt een teken? Je wilt een teken dat het waar is wat ik zeg? Je krijgt het. Hij krijgt het echt. Dus dat verlangen van Zacharias wordt nog verhoord ook. Hij krijgt een teken, maar hij voelt hem wel. Hij zal een aantal maanden niet kunnen spreken. Zijn lofzang moet uitgesteld worden. Maria was anders, hè? Maria, die snapte het ook niet. Die zei ook, hoe kan dat nou? Want ik heb geen gemeenschap met een man. Maar direct daarna, mij geschiedde naar uw woord. Maria, die gaf zich onmiddellijk over aan het gesproken woord van de engel. En daarin was Maria eigenlijk een voorbeeld. Zacharias wist dat niet, maar het was een voorbeeld voor Zacharias. Dat jonge meisje kon zich overgeven. De oude gelovige man, die haakte even vast in ongeloof. En dat loflied van Maria, dat hoefde niet uitgesteld te worden. Want die begon al te zingen toen ze Elisabeth ontmoette. Maar het loflied van Zacharias, dat moest uitgesteld worden. Al is het gekomen, hè? Dat weten we, al zouden we doorlezen. Dat loflied is gekomen, maar Zacharias moest het even voelen. Kijk niet te veel in je eigen hart. Kijk niet te veel op de onmogelijkheden in je leven, maar verwacht het van de Heere alleen. Is Zacharias nou minder, omdat hij eventjes een steek liet vallen? Nee toch. God meet niet met een soort meetlat, en dat Zacharias zo nauwgezet leefde volgens de verordeningen en geboden van de Heere, dat is niet een eisenpakket. En denk erom dat je de eerste prijs haalt in het koninkrijk van God. Zo kijkt God helemaal niet. Want God is echt doorgegaan met zijn werk, ook in het leven van Zacharias en van Johannes. En die Messias is gekomen. Nee, we moeten niet met een veroordelende blik naar Zacharias kijken. Maar we zien er iets van herkenning in. Het is ook een spiegel. Het is niet alleen een spiegel van een uitnodiging. Kijk eens met enige jaloezie naar die twee gelovige mensen. Maar het is ook een spiegel van ja, denk ook niet te groot van jezelf. Want misschien laat jij morgen die steek vallen, waarbij je toch weer te veel op jezelf vertrouwt of te veel onmogelijkheden ziet. Maar richt je weer opnieuw op het woord van God. Want hij spreekt tot jou en nodigt je uit om het onmogelijke te geloven. Nou, ik vroeg aan jullie, jongens, zouden jullie zulke ouders willen hebben? Die zo dicht bij God leefden? Zouden jullie zulke grootouders willen hebben? Ja, dat is toch... Het zou toch prachtig zijn. En als ik dan heel eerlijk ben, dan vind ik het eigenlijk toch ook wel mooi als ze dan echt op Zacharias en Elisabeth lijken. Dat ze niet alleen maar bidden en hopen en geloven, maar dat ik ook iets in hun zie dat ze hun gebreken hebben. En dat ze ook falen op zijn tijd, maar dat hen niet weerhoudt om met God te blijven leven. Het is als het ware nog veel echter. Als je opa en oma geen helden zijn, maar ook gewone mensen. Maar als gewone mensen met vallen en opstaan toch doorgaan met het vertrouwen op God. En dan zullen ze ook af en toe schrikken. En zullen ze ook af en toe fouten maken, maar dan zullen ze tegelijkertijd jou voorleven hoe het is om met God te leven en eenmaal ook met God te sterven. Ik denk dat ze je dan ook een loflied leren in je leven, zoals Zacharias dat later gaat zingen. Amen. Ik noemde u nu de zieken voor wie wij voorbeden doen. Drie mensen in Markant bij de Vrijthof in Tiel. De heer Van Os van de Bodegraafse Weg. Mevrouw Kegel van de Arn, ja, geen idee wat dat is, Arn Jacobstraat. Het is een afkorting, maar ik moet raden. Mevrouw Termaat Honders van de Domineesakker is daar ook. De heer Budding van de Aalsmeerstraat heeft helaas slechte berichten gekregen over zijn gezondheid. De heer Timmer van de wethouder Staalplein, die heeft hartproblemen. Dat is na onderzoek gebleken en hij moet te zijner tijd een behandeling daarvoor ondergaan. Marieke Vroegendewij van de Liniestraat is thuisgekomen na een operatie in het ziekenhuis in Tiel. Wij gaan bidden. Heer in de hemel, dank u wel dat het mogelijk is om oprecht gelovig te leven en tegelijkertijd ja, ook onderuit te gaan. Toch even vast te lopen in schrik en in ja, ongeloof. De onmogelijkheden waar ons hart vol van is. We zien het bij Zacharias, maar we zien ook dat u daar dwars doorheen kijkt en daar dwars doorheen ook doorgaat met uw heilswerk. Dat u de vrees wegneemt en het ongeloof wel corrigeert, maar tegelijkertijd negeert. Want Johannes komt echt en hij is geboren. En die Messias komt echt en is ook geboren. We bidden u dat u zo ook doorgaat in onze levens. Want als wij in die spiegel kijken, dan lijken wij niet heel erg op Zacharias en Elisabeth. Niet persoonlijk, niet als echtpaar, niet als grootouders. We bidden dat wij het wel leren om met u te leven en daarin ook een voorbeeld te zijn voor anderen. Als wij ze hebben ontvangen, kinderen of kleinkinderen. We danken u, Heer in de hemel, dat u een weg gaat met zondaren, met schrikachtige en ongelovige mensen. En dat de Heer Jezus juist voor hen, voor ons, gekomen is. Wij leggen onze zorgen voor u neer, over onze wereld. Het is echt heel erg wat er aan natuurgeweld kan zijn, overstromingen. En die vergeten wij wel weer na drie weken, maar de mensen zitten in de modder en de ellende. En we denken aan die oorlogen. Verschrikkelijk wat mensen elkaar aandoen. Wilt u de boosdoeners stoppen en wijsheid geven aan mensen die vrede zoeken? We bidden u om wijsheid, ook voor onze overheid. Want er is heel veel verwarring, heel veel gevoel van crisis. We danken u dat wij, terwijl wij allerlei onmogelijkheden zien, mogen vasthouden aan de komst van uw koninkrijk, dwars door alles heen. We bidden voor de zieken die we genoemd hebben, in Tiel of thuis of weer thuis. We bidden u dat u perspectief biedt, zelfs als er sprake is van tegenvallende berichten. We bidden dat u het houvast bent en dat u ook de rust geeft die nodig is als mensen heel dicht bij u komen, omdat het levenseinde nadert. Gaat u met ons mee de nieuwe week in? Ook voor de kinderen, ook de scholieren. Helpt u ons bij wat we te doen hebben, onze taken. Laten we het met vreugde mogen doen en laat er ook zegen op mogen rusten. Wees ook bij degenen die thuis zijn, omdat ze niet meer hoeven te werken of geen werk hebben. We bidden u om een goede week voor ons allen. En dat vragen we ook voor de mensen die vanuit huis nu met ons verbonden zijn. Heer in de hemel, hoort u onze dank en hoort u ons gebed in Jezus' naam. Amen. U mag uw gaven geven, digitaal of in de collectezak bij de uitgang van de kerk. En wij zingen nog het tempellied, psalm 134, 1, 2 en 3. 134, 1, 2 en 3. Samen met de mensen thuis bidden wij om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.